Goedenavond, beste vrienden, luisteraars, kijkers, voor deze livestream van de winteravondlezing, de derde in deze wintertijd. Helaas zijn we vanwege de maatregelen en de zorgvuldigheid rondom alles niet meer in de kerk, maar doen we het via de livestream. Maar niettemin hopen we op een goede en gezegende avond. Vanavond in de derde winteravondlezing over het geloof wil ik het hebben over de strijd van het geloof. En aan het slot van deze lezing zal ik wel afkondigen wat er in het vervolg, zo de Heere wil, op het programma staat. Dus de strijd van het geloof. We gaan beginnen met het zingen van Psalm 35 vers 1 en 11. 35 vers 1, twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En het 11e vers, o Heere, gij ziet het, zwijg niet stil.
Thank you.
Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze avond. Almachtig en eeuwig God, u die alle dingen bestuurt naar de raad van uw wil, u hebt het ook in uw goddelijke voorzienigheid gegeven dat wij deze avond bij elkaar mogen zijn, hier in kleine kring in dit kerkgebouw en verder met anderen, velen die met ons verbonden zijn via de livestream. We danken u dat dat mogelijk is. Al beseffen we en belijden we ook dat we liever in de kerk samen hadden gekomen. Maar uw wegen zijn anders. De pandemie, die nu al meer dan anderhalf jaar over deze wereld gaat en ook ons treft, laait weer opnieuw op. En we bidden u, Heere, wil u ons allen, zoals we hier samen zijn en met deze bijeenkomst verbonden zijn, beschermen en bewaren voor besmettingen met het virus. Laten we mogen leven bij die oude psalm die in dagen van besmettelijke ziekte gedicht is. Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En we bidden voor allen, hier maar ook in het land, met wie we ons verbonden weten, die te maken hebben met besmettingen met het virus. Die in het ziekenhuis liggen of in revalidatieoorde verkeren, soms al wekenlang. We bidden u, wil u hen bewaren, sterken, nieuwe krachten geven. Wees ook met allen die soms alleen, soms met heel hun gezin in quarantaine zijn. Geef, Heere, dat deze bezoeking van de pandemie spoedig voorbij mag zijn. Maar met meer aandrang bidden we nog of u wilt geven dat uit dit alles iets goeds voor uw koninkrijk geboren zou mogen worden. Dat kan nooit door de omstandigheden op zich. Dat kan ook niet omdat we samen, zoals gezegd wordt, het wel tegen het virus kunnen opnemen. Dat kan alleen door wonderen van u. Wil u in de kerken een wederkeer, een opleving geven, een geestelijk ontwaken of opnieuw ontwaken, opdat wij gezamenlijk mogen terugkeren in verootmoediging tot u. En wil u ook geven dat daar iets van uit mag gaan in deze wereld. Zegen ons deze avond, Heren. Het gaat vanavond over de strijd van het geloof. En er zullen verschillende vragen aan de orde komen die bij ons allemaal geleefd hebben of nog leven. Geef dat de dingen helder en duidelijk mogen worden aangegeven. En dat we er ook iets aan mogen hebben voor ons persoonlijke leven. Wil u ook dit werk, werk in uw koninkrijk, zegenen. Tot bekering van zondaren. Tot ontdekking aan de zonde van ongeloof, van twijfel, van dwaze afdwalingen. Maar ook, of u wilt geven dat we door dit alles gericht mogen worden op hem die de strijd met hoofdletters gestreden heeft en daarom aan zijn kerk de overwinning geeft. Geef ons een goede samenkomst. Weer de boze van ons, die alles doet om uw werk te vernietigen, om de kerk uiteen te jagen en de wereld in de greep van de ongerechtigheid te houden. Scheld u de Satan, Heere, dat hij van ons vliede. En laat uw woord gezag mogen hebben en heerschappij. We bidden het in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Ik ben u nog verschuldigd dat ik een enkele vraag zou beantwoorden. Ik heb niet veel vragen gekregen. De beide vragen die ik vanavond even kort aan de orde wil stellen zijn vragen die eigenlijk naar aanleiding van de eerste winteravondlezing gesteld zijn. Dus dat is al even geleden. Ik lees de vragen voor en zal erop ingaan. De eerste vraag is deze. Naar aanleiding van de eerste winteravondlezing heb ik een vraag. U noemde het geloof vrucht van de wedergeboorte. Naar mijn mening terecht. De meningen zijn hierover echter verdeeld. Wilt u de volgende keer hierover iets zeggen? Dat wil ik graag. Dat kan een beetje kort zijn, omdat we in de vorige serie lezingen, de eerste lezing over de wedergeboorte, al even iets hebben aangegeven over het verschil van mening op dit punt. Maar dat wil ik graag nog even onderstrepen. Het geloof als vrucht van de wedergeboorte, dat is de opvatting die je vindt in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. Dan is de wedergeboorte het begin van het geestelijk leven en het geloof, de rechtvaardiging, de heiliging, dat zijn vruchten van de wedergeboorte. In de Nederlandse geloofsbelijdenis, die 50 jaar eerder geschreven is, vind je het precies andersom. Daar vind je dat de wedergeboorte vrucht van het geloof heet. Hoe komt dat? Wel, dat komt hierdoor dat in de tijd van de reformatie, dus bij Calvijn, en Guido de Bret, de man die de Nederlandse geloofsbelijdenis schreef, was een leerling van Calvijn, de gedachte vindt dat wedergeboorte eigenlijk de aanduiding is voor heel het nieuwgeboren leven. Voor heel het geestelijke leven. Dus niet alleen het begin, maar ook alles wat daarna volgt. Dus het begin, de bekering, maar ook de heiligmaking. Tot aan de heerlijkmaking toe. En die gedachte is in de tijd van de reformatie wel verdedigd. Maar toen in de tijd van Gomarus en anderen, Arminius opkwam met zijn idee van dat de mens zelf iets kon doen om zalig te worden, de vrije wil tot op zekere hoogte leerde, toen gingen de Dordtse vaderen en Gomarus voorop benadrukken, ja, maar als je de Bijbel goed leest, dan is het woord wedergeboorte in Johannes 3, het gesprek met Nicodemus, absoluut het begin van het geestelijk leven. Zonder wedergeboorte kun je het koninkrijk van God niet ingaan. Dus toen hebben ze de zaak meer geconcentreerd op het begin van het geestelijk leven. En die lijn van de Dordtse leerregels heb ik in de vorige winteravondlezing ook gevolgd. We moeten het verschil tussen de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels ook niet opblazen. Je kan ze dicht bij elkaar houden, maar dat er een accentsverschil is, dat is duidelijk. En ik denk dat het vandaag heel belangrijk is om wedergeboorte als het begin van het geestelijk leven goed vast te houden. Een wonder van God is nodig, een geboorte van boven, om de Heere te leren kennen. Dat is, hoop ik, voldoende. Als het niet voldoende is, dan hoor ik het wel via de mail. De tweede vraag, ook naar aanleiding van de eerste winteravondlezing, is een heel andere vraag. Hij luidt als volgt. Het gedeelte van de eerste lezing over de schijngestalte van het geloof, daar ben ik toen mee begonnen, dus wat het niet is, heeft me enorm aangegrepen. Al vanaf mijn jeugd maakt de prediking hierover een grote indruk op mij. Andere mensen zeggen hier wel eens over dat ik er een trauma van opgelopen heb. Onze broeder die deze vraag stelt verwijst in dat verband naar een preek waarin erg gewaarschuwd wordt voor, tussen aanhalingstekens, gezichtelijk werk. Dat wil zeggen wel zicht op de middelaar, maar geen kennis aan hem. Slaat een dergelijke prediking door in het separeren, het onderscheid maken, of is het Bijbels gefundeerd? En hoe beoordeelt u de huidige christelijk gereformeerde prediking in dat licht? Nou, dat is een vraag met verschillende elementen erin. Daar kun je dus anderhalf uur over doorpraten, vrij gemakkelijk. Want er zitten heel veel kanten aan, maar dat ga ik dus niet doen. Ik hoop het in een paar minuten kort enigszins te beantwoorden. Allereerst, de schijngestalte, dat maakt indruk. En dat maakt dus ook indruk dat het bij onze broeder tot zelfbeproeving leidt. En dat is niet eenvoudig. Ik weet dat. En ik begrijp dat ook. Een prediking waarin ook gewaarschuwd wordt voor schijngeloof, voor huichelarij, is niet gemakkelijk voor een zondig mensenkind. Wij willen liever opgebouwd worden in onszelf dan afgebroken worden in onszelf. Dat moeten we goed beseffen. We moeten ook beseffen dat het onderscheidelijk element in de prediking. Onderscheid tussen bekeerd en onbekeerd. Maar ook wel onderscheid binnen de bekering tussen mensen die aan het begin van het geestelijk leven staan en mensen die meer zekerheid hebben. Onderscheid ook binnen mensen die onbekeerd zijn, onverschillige mensen, maar ook ernstige en serieuze zoekende mensen. Het onderscheid in de prediking, dat is bijbels. Ik ga dat nu niet uitwerken. Ik heb er wel eens een lezing over gehouden. Als de broeder die het betreft dat wil, wil ik die lezing nog wel een keer toesturen. Het is zo dat dat aan de orde moet komen, omdat de Bijbel dat zelf doet. Niet ieder die daar zegt, heren, heren, zal in het koninkrijk van God ingaan. En de reformatoren, inclusief Calvijn, heeft gewaarschuwd voor schijngeloof, huichelarij. In de nadere reformatie en bij de Puritijnen is dat nog veel breder uitgewerkt. Nou kun je doorslaan met onderscheidelijk preken. En dat doe je vooral wanneer je eenzijdig nadruk gaat leggen op het onderscheid, zonder dat er een oproep is tot bekering en om de Here te zoeken. Zonder dat er nadruk gelegd wordt op het aanbod van de genade. Dan krijg je een beschrijvende prediking waarin alles netjes op een rij gezet wordt en onderscheiden wordt zonder appel. Terwijl prediking in het licht van de Bijbel altijd appellerend is, ons verantwoordelijk stelt, ons oproept, ons laat zien dat er bij de Here antwoord is op alle, ook op benauwende vragen van het hart. Dus waar je moet voor oppassen bij onderscheidelijke prediking is dat de prediking eenzijdig beschrijvend wordt. Wel eens gezegd een schilderij wat je bekijkt en zegt, nou het ziet er goed uit en je loopt weer weg en je bent vergeten wat het was. Prediking mag nooit vrijblijvend zijn. Dat is één. Als je onderscheidelijk preekt en je gaat onderscheidingen gebruiken zoals onze broeder die aanroert, gezichtelijk werk, gezicht op de middelaar, maar geen kennis aan hem, daar heb ik moeite mee. Ik heb dat hierom. Er is een uitdrukking in bevindelijke kringen, ik ken hem heel goed van jonge jaren af, mag ik wel zeggen. Zien is nog geen hebben. De bedoeling daarvan is, je kan wel een gezicht op de Heer Jezus Christus hebben, zoals hij zich openbaart in het woord als de zaligmaker, maar dan heb je hem, ken je hem, omhels je hem in het geloof nog niet. Dat is een volstrekt onschriftuurlijk onderscheid, wat nergens in de Bijbel terug te vinden is. Mijn oude leermeester, onder wiens prediking ik groot geworden ben, dominee Smits, die helaas later oud-gereformeerd geworden is, helaas dat zeg ik, want dat heb ik altijd jammer gevonden, die schrijft in het voorwoord van het boek van Leen van Valen, Als de Douw van Hermon, dat gaat over de Schotse opwekkingen. In dit boek kom je geen onschriftuurlijke uitdrukkingen tegen als zien is nog geen hebben. Een bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Dat noemt hij, en hij was op dat punt een man van gezag, onschriftuurlijke uitdrukkingen. En ik ben het ermee eens. Het is wel zo dat iemand die voor het eerst de blik slaat op de Heere Jezus door het geloof, nog heel veel over de Heere Jezus moet leren. Maar één geloofsblik op de Heere Jezus, dan ben je behouden. Nader onderwijs in het geestelijk leven leert je de Heere Jezus meer en meer kennen als borg, als zaligmaker. Kijk naar de uitbeelding, zou ik haast zeggen, in de christenreis van Bunyan. Bunyans christen komt door de enge poort, wordt welkom geheten door een poortwachter die welbehagen heet. Het is duidelijk dat dat de Heere Jezus is. De Heere Jezus heet hem welkom. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is wat er gebeurt in de enge poort. Maar dat hij zijn schuld kwijtraakt, zicht krijgt op het werk van de Heere Jezus in het verzoenen van de zonde en het uitdelgen van de schuld, dat is pas later. En zo kan het zijn. God kan in korte tijd iemand heel veel van de Heer Jezus leren. Dat gebeurt ook. Maar meestal is er, als je tot bekering komt, minder zicht op het borgwerk van de Heer Jezus Christus dan later. Er is een toenemen, zegt Paulus, in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Dus we moeten aan de ene kant vasthouden, er is vordering, groei, toename in het geestelijk leven. Aan de andere kant moeten we voor oppassen dat we geestelijk leven gaan creëren, of bijna geestelijk leven kan gaan creëren zonder de Heer Jezus. Dat is niet naar het woord van God. En dan slaat een dergelijke prediking door of separeren, dat heb ik gezegd. Hoe beoordeelt u de huidige CGK-prediking in dit licht? Ja, de huidige CGK-prediking is natuurlijk heel divers. Daar zeg ik niets nieuws mee. Naar mijn persoonlijke inschatting, en ik heb de laatste tientallen jaren nogal wat preken gehoord, zowel toen ik in Apeldoorn werkte en predikunde gaf, als ook na die tijd, dat het onderscheidelijk element niet in alle preken even goed, bijbels, geestelijk functioneert. En vooral het onderscheidelijk element wat vandaag echt nodig is, en ik zeg dit niet uit de hoogte om even iemand anders de les te leren, maar ik zeg het ook over mijn eigen preken, dat het onderscheidelijk element, het ontmaskeren van alle verkeerde gronden buiten de Heere Jezus, wel eens tekort komt. Ik moet mezelf daar ook voortdurend in de voorbereiding voor de prediking en ook op de kansel de spiegel voorhouden. Ik denk dat dit ook in de breedte van de gereformeerde gezindte op het ogenblik te weinig gebeurt. En dat is een aandachtspunt voor kerkenraden, voor dominees en vooral voor docenten. Daar zou ik het bij willen laten. En u op willen wekken om, als er vragen zijn, stelt u ze alstublieft. We gaan verder met het lezen van de Bijbel. En ik heb al gezegd, het gaat over de strijd van het geloof. Ik lees 3 stukjes uit de brieven van de apostel Paulus aan Timotheus. De eerste schriftlezing is 1 Timotheus 1, vers 12 tot 20. En dat zal ik eerst lezen. 1 Timotheus 2, vers 12 tot 20. Waar Paulus schrijft: en ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke God, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebben die van het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder welken is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover de eerste schriftlezing, dan lezen we een stukje uit 1 Timotheus 6. En dat zal zijn van vers 3 tot 16. Indien iemand, schrijft Paulus daar, een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niets kunnen daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen. Jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis getuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, dewelke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. En tenslotte uit de tweede brief aan Timotheus, het laatste hoofdstuk, een enkel vers. 2 Timotheus 4, vers 1 tot 8. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Houd aan, tijdelijk, ontijdelijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Tot zover de schriftlezing. De middelste schriftlezing, dus 1 Timotheus 6, vers 12, de eerste woorden vormen als het ware de tekst voor de overdenking over de strijd van het geloof in deze avond. Ik lees die tekst nog maar even. 1 Timotheus 6, vers 12. Strijd de goede strijd van het geloof. Letterlijk staat er: strijd de schone strijd van het geloof. Dat is nog net iets dieper, denk ik. We zullen ter inleiding op de lezing zingen uit Psalm 17, het derde en het achtste vers. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. En ook het achtste vers. 3 en 8 van Psalm 17. Aan het einde van de winteravondlezing zingen we Psalm 18, vers 9. Dus nadat ik amen gezegd heb aan het slot. Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. 18, het negende vers. Beste vrienden, dat het leven van het geloof strijd met zich meebrengt, is een duidelijk Bijbels gegeven. De Heere heeft zijn volk geen kalme pelgrimsreis door dit leven beloofd. Boeken waarin dit duidelijk uitkomt zijn de drie bekende allegorieën van John Bunyan, zijn christenreis, zijn christinnenreis en de Heilige Oorlog. In alle drie die werken krijgt het woord strijd verschillende accenten. In de christenreis moet christen zelf strijd leveren. Als hij door de enge poort is ingegaan en bij het kruis zijn zondepak is kwijtgeraakt, komt hij in het schone paleis of het paleis schoonheid en krijgt hij daar in de wapenkamer een complete wapenrusting uitgereikt. Die heeft hij op het vervolg van zijn pelgrimsreis nodig. Dat blijkt vrijwel onmiddellijk, want vlak nadat hij vertrekt uit het paleis heeft hij in de Vallei Verootmoediging een gevecht op leven en dood met Apollyon, een hooggeplaatste boze geest, een dienaar in het leger van de vorst der duisternis, Satan. Hij overwint die Apollyon ook maar ten nauwe nood. In de christinnenreis liggen de accenten anders. Het reisgezelschap bestaat hier hoofdzakelijk uit vrouwen en kinderen. Die worden beschermd door zwaar bewapende strijders. Allereerst grootmoedig en later ook nog verdediger van de waarheid. Zij duiden de geestelijke leidslieden aan. Zeg maar de dienaren van het woord, de dominees. Samen met de enkele mannelijke leden van het gezelschap binden zij de strijd aan in het boek met verschillende monsters en reuzen. Bunyan wil hiermee zeggen dat de kerk en vooral de geestelijke leidslieden van de kerk de gemeente dienen te beschermen tegen alle mogelijke vijandige aanvallen. Dat is iets wat we vandaag misschien veel te weinig zien. Dat de kerk haar leden beschermt voor de geestelijke boosheden in de lucht en de dienaars met name. Een nog weer ander accent treffen we aan in het derde beeldboek, als ik het zo noemen mag, van Bunyan. De Heilige Oorlog. Daar wordt de ziel van een mens voorgesteld als een stad, de stad mensziel. De stad valt in handen van de vorst der duisternis, die hier met de Bijbelse naam Diabolos wordt aangeduid. Daarmee wijst Bunyan naar de zondeval, waardoor de mens onder de macht van de duivel is terechtgekomen. In deze situatie maakt de Heere Jezus Christus, die in dit boek Vorst Immanuel genoemd wordt, zich met zijn legerscharen op om de stad te heroveren. Daarin slaagt hij ook en zo wordt de stad mensziel bevrijd van de macht van de boze. In dit boek wordt de Heere Jezus dus getekend als degene die strijd aanbindt voor het behoud van de ziel van de mens. We zouden dus, Bunyan zo lezend, kunnen samenvatten dat de strijd, de geestelijke strijd waarover het gaat in onze tekst, op drie fronten wordt uitgevochten. De gelovige zelf wordt geroepen om te strijden. De kerk wordt geroepen om te strijden voor de gelovigen. En Christus zelf bindt de strijd aan tegen alle machten en krachten die zich tegen Gods kinderen keren. In de lezing van vanavond gaat het vooral over de strijd in de eerste betekenis. Een kind van God zelf wordt geroepen tot de strijd. De tekst zegt immers: strijd de goede of de schone strijd des geloofs. Maar die beide andere accenten zullen in de loop van deze lezing ook een klein beetje aandacht krijgen. Dan vervolg ik op papier met een heel stuk over Timotheus, wie Timotheus was en welke verhouding hij stond tot Paulus. Dat sla ik over omdat ik eigenlijk wat te veel stof heb. Belangrijkste is om te weten dat Paulus met Timotheus verbonden was, dat Timotheus hem vergezelde als zijn helper. Paulus leidde Timotheus ook op, zeg maar, als een soort theologische geestelijke opleiding, opdat hij Paulus ook zelfstandig zou kunnen helpen als evangelist. En op een gegeven ogenblik verlaat Timotheus Paulus. In Handelingen 20 gebeurt dat. Voor die tijd lees je herhaaldelijk dat Timotheus bij Paulus was en dat ze samen brieven schreven. En in Handelingen 20 gaat Timotheus weg, wordt hij weggezonden. Zegt Paulus, ik ga naar Jeruzalem en daar word ik gearresteerd en ik wil niet dat jij ook gearresteerd wordt. Ging in de Laodicea, zoals sommige oude kerkvaders schrijven, we weten het niet. Hij gaat weg. En waarschijnlijk heeft Paulus deze eerste brief aan Timotheus geschreven toen hij op het schip zat van Klein-Azië naar Jeruzalem om daar de tempel te bezoeken als een soort afscheidsbrief. Hij wist dat Timotheus jong was, dat hij bescheiden was, niet hoog van zichzelf dacht en hij moedigt hem aan om krachtig te zijn in de bediening en ook krachtig te zijn in de strijd van het geloof. Maar wat bedoelt Paulus dan met de goede strijd van het geloof? Wanneer de apostel het heeft over strijden van een oprecht christen, gebruikt hij doorgaans twee beelden. Het eerste is een beeld wat aan de sport is ontleend, met name aan een hardloopwedstrijd of aan een gevecht van worstelaars. De apostel gebruikt wel vaker dit soort beelden om duidelijk te maken dat de strijd van het geloof een ingespannen krachtmeting is die het uiterste van een mens vraagt. Het tweede beeld wat Paulus voor strijd gebruikt is dat van een soldaat uit het Romeinse leger die in volle wapenrusting strijdt tegen een groep vijanden. We herkennen dat beeld bijvoorbeeld in het bekende schriftgedeelte over de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Ik kom er nog op terug. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Dat wil zeggen stand kunt houden tegen de listige strategieën van de vorst der duisternis. Nu is het wonderlijke dat Paulus deze twee beelden, dat van de worstelaar zeg maar en van de soldaat, door elkaar gebruikt. Misschien kunnen we beter zeggen, hij springt soms van het ene beeld op het andere beeld over. Dat kunnen we heel mooi zien in het zojuist genoemde gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Paulus spreekt daar in beeldtaal over een soldaat in volle wapenrusting en hij beschrijft de delen van die wapenrusting helemaal, maar vervolgt met de woorden, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Letterlijk staat hier in de oorspronkelijke tekst, wij hebben de worstelwedstrijd niet tegen vlees en bloed. Dat past natuurlijk helemaal niet bij elkaar. Een worstelwedstrijd en een leger. Een Romeinse soldaat trok al zijn uitrustingstukken aan als hij zich gereed maakte voor de strijd. Maar een worstelaar in het oude Griekenland en ook in het Romeinse Rijk, die ging naakt de strijd in met zijn tegenstander en had zijn hele naakte lichaam ingesmeerd met vet, zodat de ander moeilijk vat op hem kon krijgen. Bovendien, Romeinse soldaten streden tezamen in het verband van hun eigen legerafdeling en konden dus steun aan elkaar hebben. Een worstelaar streed alleen en was volstrekt op zijn eigen behendigheid, techniek en kracht aangewezen. Ook in deze brief van Timotheus vinden we een voorbeeld van het feit dat Paulus van het ene beeld op het andere beeld overspringt. In 1 Timotheus 1, het gedeelte wat we eerst gelezen hebben, schrijft Paulus: dit gebod beveel ik u, mijn zoon, dat gij de goede strijd strijdt, houdend het geloof in een goede consciëntie, in een goed geweten. Hier gebruikt hij het beeld van de soldaat. Je zou namelijk ook mogen vertalen dat je de goede veldtocht in de goede veldtocht strijdt. Maar in onze tekst, in diezelfde brief, gebruikt hij bijna dezelfde woorden, maar de uitdrukking het strijden van de goede strijd verwijst hier niet naar een leger, maar naar een worstelwedstrijd. En nu is het van belang dat we dat dubbele beeld vasthouden. De worstelaar en de soldaat. Het zal ook enkele keren terugkomen. De vraag die hier onmiddellijk mee verband houdt is deze: met welke tegenstanders moet het geloof, of liever de gelovige, de oprechte christen, de strijd aanbinden? Wanneer we op dit punt het hele Nieuwe Testament zouden naspeuren, komen we verschillende betekenissen van het woord tegen. Het zou echter te ver voeren om alle vijanden en tegenkrachten en tegenkantingen in detail na te gaan. Daarom beperken we ons tot de bekende samenvatting die u allemaal kent, die onze Heidelbergse catechismus in zondag 52 geeft van de doodsvijanden van Gods kerk die haar voortdurend belagen en aanvechten. Dat zijn de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Laten we erop letten, beste vrienden, dat zij hier doodsvijanden worden genoemd. Dat mogen we niet opvatten alsof zij dode vijanden zouden zijn, was dat maar waar. Doodsvijanden betekent dat zij het op onze dood hebben voorzien en niet zullen rusten voordat ze ons in de eeuwige dood hebben doen ondergaan. Maar als we dan verder kijken naar die driedeling of die driehoofdige vijand, zoals die ook wel genoemd wordt, is het niet zo gemakkelijk om precies de terreinen af te bakenen waarop deze vijanden zich bewegen en hun aanvallen doen. Om een voorbeeld te geven: iemand heeft last van godslasterlijke gedachten en vloeken die in zijn binnenste opkomen. Dat kan een heel zwaar probleem zijn. Zijn dat nu aanvallen van de duivel? Is dit de opbruisende macht van je eigen inwonende zonde? Of wordt zo iemand hiertoe geprikkeld door een gemene behandeling die hij van mensen om zich heen, van de wereld dus, heeft ondergaan? Maar al is het niet altijd makkelijk om de verschillende gebieden van de vijanden van Gods kerk af te bakenen, toch valt er in het licht van de schrift wel iets van te zeggen. De apostel Paulus zegt namelijk in 2 Korinther 2 uitdrukkelijk over de Satan dat zijn gedachten, de gedachten van Satan dus, hem niet onbekend zijn. Dat betekent in elk geval dat er bepaalde gedachten, strategieën en listen van Satan zijn die door de gelovigen ook als zodanig worden ervaren en te herkennen zijn. Het lastige daarbij blijft dat de wereld en onze innerlijke verdorvenheid bondgenoten van de duivel zijn en dus zijn wil doen. Hoe bindt de gelovige nu de strijd aan met deze drievoudige vijand? Ik wil daarvan een aantal aspecten belichten, al ben ik me ervan bewust dat ik er niet volledig in kan zijn. Je kan hier een heel boek over schrijven. Ik zet eerst die aspecten maar op een rijtje en daarna maak ik bij elk van die 8 aspecten, dat zijn ze, een enkele kanttekening. Ik noem ze alle 8 en herhaal ze nog een keer en dan gaan we op elk van de 8 in. Allereerst, iemand die gelooft bereidt zich voor op strijd. Tweede is, een gelovige ontdekt wie de vijanden zijn en wat hun strategie is. In de derde plaats, de gelovige bestrijdt de vijanden met geestelijke wapens. In de vierde plaats, de gelovige leeft zijn zwakheid en afhankelijkheid in. In de vijfde plaats, een hele belangrijke, de gelovige neemt zijn toevlucht tot de grote strijder, met een hoofdletter, en overwinnaar, Jezus Christus. De zesde, de gelovige vlucht niet, maar volhardt in de strijd. De zevende, de gelovige raakt daarvan overtuigd dat de strijd noodzakelijk en geestelijk nuttig voor hem is. En tenslotte, de gelovige overwint door genade en ontvangt de kroon des levens. Ik lees ze nog een keer, want ik kan me zo voorstellen dat het wel een beetje snel ging. Maar wellicht is het dan iets beter te volgen. Dus iemand die gelooft bereidt zich voor op strijd. Ontdekt wie de vijanden zijn en wat hun strategie is. Bestrijdt die vijanden, dat is de derde, met geestelijke wapens. In de vierde plaats leeft zijn zwakheid en afhankelijkheid in. En de vijfde neemt zijn toevlucht tot de grote strijder en overwinnaar Jezus Christus. De zesde, de gelovige vlucht niet, maar volhardt in de strijd. En de zevende, de gelovige raakt ervan overtuigd dat de strijd noodzakelijk en nuttig is voor hem. En tenslotte als achtste, de gelovige overwint door genade en ontvangt de kroon des levens. Eerst dus, de gelovige bereidt zich voor op de strijd. Door genade leert een kind van God er rekening mee te houden dat zijn pelgrimsreis gekenmerkt zal worden door strijd. De Heer Jezus heeft gezegd in de avondmaalzaal, Johannes 16, tegen zijn discipelen: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Eigenlijk staat het er in de grondtekst nog sterker en scherper. In de wereld hebt u verdrukking. Dat is dus niet een mogelijkheid die zich in de toekomst een keer zal voordoen. Geen meerkeuzevraag van een toets op school die je naar believen kunt invullen. Het is een onontkoombaar feit. U hebt vanaf dit moment verdrukking te wachten. Bereid u dus daar dan ook op voor. In de oudheid bereidde een worstelaar zich uiteraard voor op de wedstrijd. Hij onderwierp zich aan zware trainingen, volgde een streng dieet en ontzegde zich heel veel plezierige dingen. Hij was wel een dwaas als hij dat niet deed, want hij wist dat hij dan zijn wedstrijd zeker zou verliezen. Hetzelfde geldt voor Romeinse soldaten. Zij moesten zich oefenen in allerlei gevechtstechnieken. En wanneer ze dat niet deden, verzwakten zij hun linie, liepen zij gevaar om snel in het gevecht gewond te raken en zo bij te dragen tot de nederlaag van het leger. Zo moeten ook degenen die de Heere vrezen zich voorbereiden op lijden, strijd, aanvechting en beproeving. In zijn eerste brief schrijft apostel Petrus: geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking die onder u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds zou overkomen. Wat Petrus eigenlijk wil zeggen is dit: verbaast u niet over de vuurgloed van de beproeving die u overkomt. Dat is niets vreemds. Het hoort bij het christenleven. En daarom moet u zich daar voortdurend op voorbereiden. Voorbereiden? Ja, maar hoe? Om op die vraag een antwoord te vinden, gaan we in gedachten naar de zware strijd die de Heer Jezus streed in de hof van Gethsemane en die Petrus van nabij heeft meegemaakt. Telkens als de Heer Jezus terugkomt van zijn gebedsworsteling, treft hij Petrus, Johannes en Jacobus slapend aan. En bij die gelegenheid zegt hij tot hen: waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Er staat dus Altijd letten op de kleine woordjes bij het lezen van de Bijbel. Opdat gij niet in verzoeking komt. Die verzoeking is er nog niet, maar die is aanstaande. En zij zullen zeker in de komende verzoeking bezwijken, als zij zich daarvoor niet wapenen door te waken en te bidden. Waken, wat is dat? In de Bijbel vooral dit. Voortdurend alert zijn op wat het woord van de Heere ons voorhoudt en tegelijkertijd wat er in ons leven en in onze tijd gebeurt. Waken, dat is ook voorbereid zijn op dreigende aanvallen van de vorst der duisternis, omdat het einde der tijden nabij is. En de Heere Jezus laat in Gethsemane zijn discipelen weten dat het niet anders kan zijn dan dat de geestelijke waakzaamheid ook uitdrijft tot gebed. Waakt en bid. Petrus laat dat in zijn eerste brief heel duidelijk zien als hij de woorden van de Heere Jezus in de hof een klein beetje verandert. Of liever gezegd, verder toespitst. Hij schrijft daar namelijk, het einde van alle dingen is nabij, hoofdstuk 4. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Letterlijk staat er en waakt tot de gebeden. De echte geestelijke waakzaamheid moet dus steeds weer leiden tot een houding van voortdurend gebed. En de vraag komt heel kort naar ons toe. Zijn we zo wakend en biddend, voorbereid voor de strijd? Staan we zo in het leven? Is het niet vaak zo in het leven van Gods kinderen dat zij het bijvoorbeeld geestelijk goed mogen hebben en de nabijheid van de Heere mogen ervaren? En dan plotseling komt er een zware aanvechting. Of raken ze verstrikt in de tentakels van een verzoeking? Hoe komt dat? Ze waren op dat moment dat het zo goed was in de nabijheid van de Heere. Niet voorbereid op de strijd die komen zou. Ze waren niet wakend en biddend. Laten we daarom die andere vermaning van de apostel Petrus aan het einde van zijn eerste brief ter harte nemen, hoofdstuk 5. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Het tweede kopje is: de gelovige ontdekt wie de vijanden zijn in het geloof en ziet wat hun strategie is. De vorige keer hebben we gezien dat het ware geloof allereerst kennis is. Kennis, vertrouwen, kennis, aannemen en vertrouwen. Kennis van God in Christus, zoals hij zich in zijn woord openbaart. Maar dat begrip kennis houdt ook in dat de gelovige vanuit het woord licht krijgt over alle vijandige machten die zich tegen God, zijn kerk en zijn genadewerk keren. Op dit moment zou ik eigenlijk in moeten gaan op wie de duivel is en hoe hij, vaak met behulp van de wereld en ons eigen vlees, het genadewerk van God tegenstaat. Zijn kinderen benauwd en zijn kerk en koninkrijk zoekt te gronden te richten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door alle namen na te gaan die de Bijbel aan de vorst der duisternis geeft. Want elke naam van de duivel zegt iets over een bepaalde kant van zijn verdorven karakter en over zijn listige strategieën. Hoe goed dat mogelijk ook zou zijn, dat doe ik vanavond niet. Dat zou namelijk veel te ver voeren, want de Bijbel kent meer dan 10 namen aan Gods grote tegenstander toe. Ik beperk me tot 2 namen, waarin zijn werkwijze en zijn aanvallen en hun karakter het duidelijkst uitkomen. De eerste is dat hij door de apostel Paulus voorgesteld wordt als een engel des lichts. 2 Korinthe 11. En daarover zeg ik het meeste. Want dan is die het gevaarlijkst. Paulus spreekt hier over deze Satan als een engel des lichts in verband met dwaalleraren die de gemeente van Korinthe benauwen. Hij noemt hen spottend superapostelen. Maar in feite zijn ze valse apostelen die een andere Jezus verkondigen. Ook al doen ze zich voor als echte, door de geest geleide apostelen van Christus. En dan gaat de apostel zo verder. Geen wonder, ze zijn namelijk net als hun meester, Satan. Want die verandert zichzelf ook voortdurend in een engel des lichts. De bedoeling is duidelijk, de duivel is een aards bedrieger. Het grondwoord voor duivel, diabolos, dat is het Griekse woord, kan namelijk onder meer bedrieger, lasteraar, kwaadspreker en verwarringstichter betekenen. Zo is de duivel ook begonnen in de Hof van Eden toen hij Adam en Eva verleidde. Hij zaaide twijfel en verwarring aan God en aan zijn woord door de vraag te stellen, is het ook dat God gezegd heeft? Hij belasterde God door een volstrekt verkeerd godsbeeld te schetsen. God is niet goed en hij heeft als schepper het goede niet met jullie voor. Hij houdt jullie in onwetendheid en onthoudt jullie nota bene de beste vrucht van het hof. En verward in deze strikken van bedrog en twijfel vielen Adam en Eva van God af. Zo is de duivel nog, zegt de apostel Paulus. Hij gebruikt allerlei dwaalgeesten en dwaalleraren, allerlei religieus getinte toespraken en nieuwere theologische experimenten om mensen te bedriegen, in verwarring te brengen en aan het twijfelen te brengen. Ik denk dat we de toepassing in onze tijd overal zien. Mogelijk ook in ons eigen leven, want dit gaat ons niet voorbij. Hoe verschillend wordt de Bijbel vandaag niet uitgelegd? Lees maar. Er staat niet wat er staat. Een woord van de dichter Nijhoff. Dat moet je anders lezen dan vroeger. Hoe lang is het ook alweer geleden dat een boek verscheen onder de titel Het algemeen betwijfeld christelijk geloof? Velen die toen, 30 jaar geleden zo'n beetje, verontwaardigd waren bij de titel, zijn nu ook aan het twijfelen geslagen. En wie van ons, ook in onze eigen gezindte en onze eigen gemeente, heeft bij bepaalde ongeloofstheorieën nooit eens gedacht, zou het toch niet waar zijn? Zou de manier waarop de Bijbel altijd is uitgelegd wel de juiste zijn? Is het beeld van God dat ik in mijn opvoeding en in de kerk meegekregen heb wel het goede Bijbelse godsbeeld? En misschien ging het nog wel een stap verder. Zo ver dat de slang van de twijfel ons influisterde, bestaat God eigenlijk wel? Laten we het niet vergeten, beste vrienden. De twijfel die de duivel inblaast is de moeder van de afval en de kerkverlating. Tot nu toe hebben we het gehad over wat wel de objectieve twijfel genoemd wordt. Dat is twijfel aan de objectieve waarheid, aan God, aan zijn woord, aan de leer van de schrift. En begrijpt u me goed, die twijfels kunnen diep ingrijpen en ontzaglijke aanvechtingen met zich meebrengen. Maar de duivel zaait als een engel van het licht ook subjectieve twijfels in het hart van mensen en heel in het bijzonder in de harten van de gelovigen. Wat ik daarmee bedoel? Feitelijk komt dat neer op vragen als deze. Wil God mij wel genadig zijn? Ben ik geen verworpene? Bedrieg ik mezelf niet en beeld ik me niet in dat ik geestelijk leven bezit? Satan zal altijd als een engel van het licht proberen de zondigheid van ons hart uit te vergroten en de genade van God verdacht te maken. Wanneer we daarvoor vallen en die gedachte bovendien in ons leven gaan koesteren, kan dat leiden tot donkere wanhoopgedachten, waardoor we in inktzwarte duisternis terechtkomen. Laat me enkele regels aanhalen uit het recente boek van Thomas Brooks, De Hemel op Aarde. Dat gaat over de zekerheid van het geloof, maar hij behandelt ook het tegendeel van de zekerheid van het geloof. Hij heeft het is in hoofdstuk 3, hier over wanhoopgedachten als een van de voornaamste oorzaken dat mensen niet tot het licht en tot de zekerheid komen. In dat verband schrijft hij, en het zijn maar een paar zinnen, o, zulke gedachten nemen de ziel gevangen en maken het altijd donker in de ziel. Ze sluiten de vensters van de ziel, zodat er geen licht naar binnen kan vallen om de ziel te verheugen. Wanhoop leidt ertoe dat de mens God met zijn eigen wapens bestrijdt en dat hij alle bemoedigingen van de geest als waardeloos verwerpt. Een wanhopige ziel is een last voor anderen, maar hij is zichzelf het meest tot last. Hij kwelt, verschrikt, plaagt, veroordeelt en verontrust zichzelf. Wanhoop maakt al het zoet bitter en al het bitter nog bitterder. Hij voegt gal en edict toe aan de zoetste wijn en een angel of kruis aan elk kruis. Hoe zou de ziel gegronde zekerheid kunnen krijgen als zij zo wanhoopt aan de genade? De twijfels kunnen ook minder diep gaan dan deze totale wanhoopsgedachte, al komen ze voor. En ik vrees ook op Urk. Dat betekent overigens niet dat die twijfels een mens niet kunnen neerdrukken en veel benauwenis geven. Zo kunnen onbegrepen leidingen van God twijfel geven in ons leven. En de duivel blaast die twijfels aan. Leest u de psalmen maar, vooral de Asafs-psalmen. Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden toegesloten? Vraagt Asaf zich in psalm 77 af. Soms hangt de twijfel ook samen met het besef dat men in zonde gevallen is of daarin geleefd heeft. En daar komt dan de beschuldiging bij dat die zonde te zwaar is om vergeven te worden. De vorst der duisternis zal zich juist dan inspannen om dat zondebesef onder zijn boze vergrootglas te leggen. Twijfels kunnen ook te maken hebben met het feit dat we verkokerd zitten in gevoelens van angst, angst voor zelfbedrog, angst voor tegenslagen of oordelen die zullen komen of angst voor de dood. En vooral wanneer we sterk geneigd zijn om op ons gevoel te rusten, zal de duivel altijd proberen om het vuur van onze negatieve gevoelens op te rakelen. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan, beste vrienden. Nu wil ik hiermee niet zeggen dat elke twijfel ten allen tijde helemaal verkeerd is. Het kan zelfs wel gezond zijn als we geestelijk door genade twijfelen aan onze eigen krachten of aan onze eigen verdiensten. En die leren verachten op de school van de Heer Jezus, zoals een bekend versje zegt. Maar het zal duidelijk zijn dat het me nu hier te doen is vooral om zondige twijfels, waarmee een zoekende zondaar of een oprecht gelovige geducht strijd kan hebben te leveren. De belangrijke persoonlijke vraag die nu overblijft is deze. Hoe weet ik nu of dit soort wanhoopsgedachten of twijfels van de duivel komt en niet uit mijn eigen hart? Ik wil daarover 3 dingen zeggen. In de eerste plaats, in dergelijke aanvallen en benauwenissen heeft de duivel altijd de hand. Ook als we denken dat ze opwellen uit ons eigen hart. Hij heeft in het vleeselijke bestaan van een kind van God namelijk een bondgenoot waarvan hij veelvuldig gebruik maakt. Daarom is het ook zo moeilijk om precies te onderscheiden waar deze aanvechtingen vandaan komen. Het tweede punt is dat we ons af moeten vragen, stemt onze wil in met ongeloofsgedachten? De vlagen van wanhoop en de twijfels. Of zeggen we, ja, dit overvalt me wel, deze gedachte, maar ik wil het niet. Op de bodem van mijn hart, heren, zeg ik, dit kan niet, dit mag niet, dit is niet goed. Als dat het geval is dat onze wil niet met die gedachte instemt, komen deze aanvechtingen zeker van buiten ons. Dat wil zeggen van de vorst der duisternis. Maar wanneer onze wil er wel mee instemt en in meegaat, betekent dat dat ons innerlijk in de greep van de boze is. En ook volledig bij die duistere gevoelens is betrokken. Ten slotte, en dat is niet minder belangrijk, is het ook van belang erop te letten of we onder deze wanhoopsgedachten of twijfels uitgedreven worden om de hulp en de genade van de Heere in te roepen. Als dat het geval is, zal dat een teken zijn dat ons hart niet in dergelijke gedachten kan berusten. Ze komen van de boze en ons hart hijgt ernaar, net als dat hert van Psalm 42, om ervan verlost te worden. Als we echter, ondanks alle pijn die ze veroorzaken, toch rust in kunnen vinden, zijn we veel meer zelf van deze gevoelens de oorzaak dan we ons realiseren. De duivel komt echter niet alleen als een engel des lichts, hij manifesteert zich ook als een briesende of brullende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Het beeld is dat van een leeuw die zich opmaakt om te gaan jagen, op prooi en in de verte brullend zijn jachtroep laat horen. In dat geval zijn de activiteiten van de boze en zijn bedoelingen veel gemakkelijker te herkennen. Je hoort hem als het ware aankomen. We kunnen hierbij aan vele en veelsoortige dingen denken. Heel ver weg, maar misschien toch steeds meer dichtbij, aan de aanbidding van de duivel in Satans kerken, aan de toenemende belangstelling ook in onze tijd voor occulte praktijken, aan vervolgingen van christenen, etc. Het gebrul kan echter ook subtieler klinken. De felle verzoekingen in ons leven tot een bepaalde boezemzonde waar we zo moeilijk van af kunnen komen. Heel langzaam ingekapseld worden, zoals de apostel Jacobus schrijft in hoofdstuk 1 van zijn brief. Heel lastig ingekapseld worden door zondige begeerten, daardoor meegezogen worden en erin ondergaan. Het is ook mogelijk dat we door allerlei omstandigheden verslappen en verachteren in de genade. Vaak werken daarin de duivel, de wereld en ons eigen vlees hartelijk samen. En weet u wat zo erg is? Al deze donkere verzoekingen en strikken brengen afstomping, verblinding en geestelijke doofheid met zich mee. We horen het gebrul van de leeuw in het begin nog wel. Dan klinkt het ook nog wel als een soort waarschuwing. Maar naarmate we doorgaan en volharden op de dwaalweg die we zijn ingeslagen, klinkt het geluid zachter en zachter, haast vertrouwder. We slaan er geen acht meer op. Voordat we ons goed en wel realiseren, zijn we een machteloze prooi van de boze. Het derde, dit was een beetje een lang stuk, de volgende zijn veel korter. De gelovige bestrijdt de vijanden met geestelijke wapenen. Het is, beste vrienden, de hoogste tijd om de brandende vraag te stellen: hoe kan een kind van God tegen deze vijanden de strijd aanbinden? Zijn er wapenen voorhanden om die te verslaan? Jazeker, maar dat zijn wel heel bijzondere wapenen. De apostel Paulus schrijft in Efeze 6, het hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting, dat we de strijd of de worsteling niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Daarom en juist daarom hebben we een geestelijke wapenrusting nodig. Een wapenrusting die alleen God ons geven kan om stand te houden tegen de listige raadslagen en praktijken van de boze. Wanneer Paulus die verschillende onderdelen van deze wapenrusting opnoemt, wordt duidelijk dat we al deze wapenen nodig hebben om de duivel te weerstaan. Toch is er één onderdeel dat in het bijzonder nodig en nuttig is in de strijd tegen de boze. We lezen erover in vers 16. Bovenal, staat er met nadruk, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Met die vurige pijlen worden de geraffineerde, verzengende en dodelijke krachten van alle aanvallen van Satan op een indringende wijze getekend. Net onder de punt van de pijlen in het Romeinse leger werd namelijk een strak, lichtbaar, brandbaar materiaal vastgemaakt dat in brandbare vloeistof was gedoopt en strak werd aangetrokken. Vlak voordat de soldaten begonnen te schieten, werd dit brandbare geheel met vuur aangestoken en op de vijand afgeschoten. Als de pijl doel trof, veroorzaakte het een dubbele wond. De pijl veroorzaakte namelijk niet alleen bloedige wonden, maar ook zware brandwonden. Het gevolg van een aanval met brandende pijlen kon ook zijn dat een houten fort of een houten versterking van de tegenstanders in brand vloog. Hoe kon men zich hier tegen wapenen? Een Romeinse soldaat beschikte gewoonlijk over twee schilden. Hij had een klein rond schild dat hij vooral gebruikte in gevechten met het zwaard van man tegen man. Dat schild wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier om het grote schild. Zeg maar zo groot als een gemiddelde deur, die het hele lichaam van de soldaat bedekte. De opstaande randen waren iets naar binnen gebogen, zodat zijn lichaam van voren en ook ten dele opzij beschermd was. Bovendien had zo'n schild een ijzeren rand waarop veilige, vurige pijlen konden afketsen en vaak werden ook natte huiden over zo'n schild gehangen om brandende pijlen uit te blussen. Zo, zegt Paulus, functioneert het geloof in de hitte van de geestelijke strijd. Het klemt zich vast aan het woord van God, aan de belofte van het evangelie en aan de Christus der schriften. Het zegt als het ware te midden van alle rondvliegende pijlen van de boze die hem benauwen. En nochtans houd ik mij vast aan het woord van de Heere. Ik houd me aan hem vast. Hij is mijn schild in de hitte van de geestelijke strijd. Het is dus duidelijk, beste vrienden, dat het schild van het geloof hier functioneert als een verdedigingswapen. Dat heeft nog een belangrijk aspect. Als een compagnie Romeinse soldaten in de aanval ging onder een stortregen van vijandelijke pijlen, sloten ze zich aaneen in een rechthoekige formatie. De voorste rij soldaten hield hun schild voor zich, de achterste achter zich, en de soldaten aan de zijkant hielden hun schild links of rechts aan de buitenkant. De soldaten in het midden hieven hun schilden omhoog tot bedekking van heel de compagnie. Zo was de hele compagnie betrekkelijk veilig achter die aaneengesloten schilden. Dat is een prachtig beeld voor het geloof van de kerk. Het gemeenschappelijke geloof van de gemeente Gods beschermt tegen alle vurige pijlen van de Satan. Bovendien ondersteunen de gelovigen elkaar ook in hun gemeenschappelijke strijd. Ook al wordt alleen het schild uitdrukkelijk als wapen in de strijd tegen de duivel genoemd, toch is er nog een belangrijk wapen dat tegen hem gebruikt wordt in Efeze 6. Dat is het enige aanvalswapen wat in deze wapenrusting genoemd wordt, namelijk het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Er wordt niet expliciet bijgezegd met welk doel dit zwaard gebruikt moet worden. Maar uit het geheel van dit gedeelte is duidelijk dat dit zwaard ook gebruikt wordt om de aanvallen van de duivel te pareren. Dat wordt vooral duidelijk in de verzoekingen van de Heere Jezus aan het begin van zijn openlijke optreden, de verzoekingen in de woestijn. De duivel gebruikt al zijn vernuftige listigheid om de Heere Jezus te verleiden, hem te gehoorzamen. Hij citeert in dat verband zelfs een Bijbeltekst. En hoe verdedigt de Heere Jezus zich? Door zijn woord. Er staat geschreven. Wat is het belangrijk dat wij het woord gebruiken als we innerlijk worden aangevochten door de duivel, belaagd worden door zonde, godslasterlijke gedachten, moedeloosmakende gedachten of wat dan ook. Er is nog een derde aspect en dat stip ik alleen maar aan. De hele samenvatting van die wapenrusting in Efeze 6... loopt uit op de woorden met alle bidding en smeking, te allen tijd in de geest, tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid, met smeking en gebed. Het diepste wapen, het krachtigste wapen van ieder die de Heere vreest, is het gebed. Dus geloof, woord, gebed. Dat zijn de wapenen die de Heere geeft en die de gelovige ook biddend en ootmoedig gebruiken mag. Het vierde punt is, en daar zal ik zeer kort over zijn, de gelovige leeft zijn zwakheid en afhankelijkheid in. Paulus is een krachtig strijder geweest voor de dienst van de Heere, voor de gemeente van de Heere en ook tegen de zonde en de vleeselijke begeerte in zijn eigen leven. Maar hij heeft ook ingeleefd, 2 Korinthe 12, dat hij zwak is in zichzelf. Hij heeft leren roemen in zijn zwakheden, staat er. Waarom? Is Paulus graag een zwak mens? Wel nee, niemand is graag zwak. Maar hij is geestelijk zwak geworden omdat hij afhankelijk wil leven van de Heere, opdat de kracht van Christus in hem wonen. Daarom heeft hij een welbehagen in zwakheden. En daarom heeft hij geleerd wat we zingen in de bekende berijming van Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat geldt ook in de geestelijke strijd. Wij moeten soms onze eigen wapenen uit handen geven en de wapenen van God in handen nemen, in afhankelijkheid, biddend, hopend, zoekend en steunend op het woord van de Heere. De vijfde. De gelovige neemt zijn toevlucht tot de grote strijder en overwinnaar Jezus Christus. Wij zijn gewend als het gaat over de Heer Jezus Christus in zijn vernedering en in zijn lijden en sterven te denken dat hij die weg gegaan is om de zonde te verzoenen. En dat moet altijd voorop blijven staan. Dat is de kern van de boodschap van de gekruisigde Heer. Maar wij vergeten wel eens wat Luther veel sterker heeft in zijn benadering van het kruis van de Heer Jezus Christus, dat het kruis ook het teken is van de overwinning op de zonde. In Colossenzen 2 zegt Paulus dat Christus aan het kruis gestorven is om het handschrift van de zonde dat tegen ons was aan het kruis te nagelen. En dat hij aan zijn kruis de overheden en de machten, dus de duivelen, heeft uitgetogen. Hun kleren, hun vieze kleren heeft uitgetrokken. En heeft ze in het openbaar aan zijn kruis tentoongesteld. Het zijn overwonnen vijanden. En hij heeft over hun getriomfeerd. En vandaar dat de eerste christenkeizer Constantijn de Grote, 4e eeuw, in dat visioen wat hij gezien zou hebben aan de vooravond van de grote slag om de keizerlijke kroon een gezicht zag. Met een kruis in de hemel. In dit teken zult gij overwinnen. En vanaf dat moment werden op de schilden van zijn soldaten kruisen afgebeeld. De Heere is de overwinnaar in de strijd. En we zingen het in Psalm 3 aan het einde. Gij, Heere, alleen gij zijt, verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Daar hoort onmiddellijk bij dat de Heer Jezus Christus die overwinning bevochten heeft, als ik het zo zeggen mag, in de weg van lijden en sterven. En dat hij daarin, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, in alles de broederen gelijk is om een medelijdende hoge priester te worden, die in alle dingen verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. Beste vrienden, de Heer Jezus Christus is medelijdend in de verzoekingen en in de strijd van zijn kerk afgedaald. In al hun benauwdheden was hij benauwd. En wat is het een zegen als je door het geloof mag zien, ook in beproeving, in aanvachtingen, in je strijd met de zonde. Hij is erbij en hij ondersteunt me met zijn volmaakte offer, met zijn volmaakte medelijden. Want wij hebben een hoge priester die niet, geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Het zesde punt. En dat is dit: de gelovige vlucht niet, maar volhard in de strijd. Als u de wapenrusting van Efeze 6 nog eens een keer rustig thuis naleest, moet u eens maar eens opletten. Er is niet één verdedigingswapen voor de rug. Alles zit aan de voorkant van die soldaat. En de Puritijnen, die veel over die wapenrusting geschreven hebben, zeggen natuurlijk dat komt om de gelovigen ervoor te waarschuwen: keer je rug niet aan de vijand toe. Sla niet op de vlucht. Door te verachteren in de genade, door af te wijken, door als een schaap onbedachte herder te verliezen, ga de strijd aan en volhard daarin. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En ik moet dan altijd denken aan dat prachtige gedicht. Het is ook een lied, een gezang van Guido Gezelle, de Vlaamse dichter. Het leven is een krijgsbanier door goede en kwade dagen, gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, kloekmoedig voorwaarts dragen. Men tuimelt wel en wonden krijgt men dikwijls, vrede en diepe. Ten vlucht geen weerbaar man die strijdt of hem de dood beliepen. Het leven is geen vrede alhier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. Hoe dan? U kunt het nalezen in het slot van de Dordtse leerregels. Volharden tot het einde, dat heeft de mens niet in zijn eigen hand en in zijn eigen kracht. Het is volharding die gefundeerd is in Gods bescherming en bewaring. God bewaart zijn kinderen. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar ook verlaat niet wat uw hand begon. Het was eigenlijk een gebed om volharding, pleitend op het doorgaande werk van de Heer. Ik sla het zevende punt over, want anders zou ik over mijn tijd heen gaan. Hoe belangrijk dat ook is, ik noem het alleen nog wel. De gelovige raakt ervan overtuigd dat de strijd noodzakelijk en nuttig is. Petrus en Jacobus met name spreken erover dat de strijd nodig is voor de beproeving van het geloof. En Paulus zegt dat hij in alle dingen, ook in tegenspoeden, vergenoegd is. Dat is een mens niet zomaar, ook een kind van God niet. Maar het is een zegen als je zo het mag verwerken, biddend, door genade voor het aangezicht van God. Maar dan het achtste, en daar ronden we mee af. Dat is dat de gelovige overwint door de genade en de kroon des levens ontvangt. Eigenlijk is dat wonderlijk. Maar het past helemaal in de karakter van het genadewerk van God. Gods kinderen overwinnen niet door eigen kracht. Volharden niet door eigen kracht. En ze krijgen toch de kroon. Die is door een ander verdiend. Door de Heer Jezus Christus. Die de doornenkroon droeg om zijn kinderen de overwinningskroon te geven. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven kroon des levens. Als je dat in het Latijn vertaalt, krijg je corona vitae, de kroon des levens. Dat is ook om iets om in deze tijd over na te denken. En Paulus zegt het in de laatste schriftlezing aan het begin van deze avond, 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd, letterlijk de schone strijd, gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. De strijd van het geloof voor ieder kind van God, hoe zwak hij of zij ook is, loopt uit op de overwinning. Gekocht, betaald en bezegeld door de grote overwinnaar, Jezus Christus. En dan zeg je het aan het einde van de loopbaan niet: ik heb de strijd goed gestreden. Want ieder kind van God zal moeten zeggen: het was met veel feilen en veel gebreken. Maar het was wel de goede strijd, de schone strijd, onder een schone koning, onder de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we hebben het gehoord, er iets van gehoord, hoe machtig de vijanden zijn. We zijn er niet tegen bestand als we zien op onze eigen zwakke krachten. Maar als we iets van uw genade mogen kennen, dan leren we het ook. We worden er wel toe geroepen om te strijden, de goede strijd van het geloof. Maar we hoeven het ook niet in eigen kracht te doen. Want zoals Luther het al zong, ons staat een sterke held erzij. Heren, dat we in alle aanvechtingen strijd op hem mogen zien. En tot hem mogen vluchten. En wil u ons dat leren steeds weer en steeds meer. Heb dank voor al het goede wat u gaf. Vergeef al het verkeerde en zondige. In luisteren, in spreken, hoe dan ook. En zegen ons. Zegen ons ook, nu het einde van het jaar met rasse schreden naderbij komt. Geef u uw zegen over de dagen van gedenken van uw geboorte, Heere Jezus. En ook over de jaarwisseling. En geef dat we elkaar in het nieuwe jaar weer mogen ontmoeten. Gedenk ons in uw gunst. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Voordat we Psalm 84 vers 6 zingen, gemeente, nog een enkele mededeling. Dat is dat ik wat geworsteld heb met de onderwerpen. Ik heb er zoveel eigenlijk dat je met 6 keer niet klaarkomt. Maar goed, dat is mijn probleem, zult u zeggen. Dat is ook zo. Ik denk erover om de volgende keer te spreken speciaal over het geloof en de belofte. Dan de keer daarna over het geloof en het kindschap. Dus het geloof kind van God te zijn. Komt ook de kwestie van de zekerheid weer ter sprake. En tenslotte over geloven en aanschouwen. Maar het zou nog kunnen veranderen, maar ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat het dit moet worden. Dan gaan we nu nog zingen tenslotte uit Psalm 84 vers 6. Want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 84, 6. Iedereen bedankt voor kijken en luisteren. Van harte God zegen toegewenst, ook voor de komende kerstdagen en de jaarwisseling. En we hopen tot ziens, tot horens.